Zij, we gaan even terug naar Jesaja 10, vers 10. Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden. Die afgoden zijn, als je het mij vraagt, Uzim, sterkten. Maar Uzim, daar breng ik het maar even in verband mee. Het waren andere afgoden natuurlijk, maar daar gaat het niet om. En ofschoon hun gesneden beelden, hun afgoden dus, beter zijn dan die van Jeruzalem en dan die van Samaria. Dat wil zeggen, die steden, die heidense steden, hadden betere goden, hadden mooiere goden, mooiere beelden namelijk, dan Jeruzalem en Samaria, dan Israël dus. Maar die heidense steden werden wel degelijk aan Assur onderworpen. Nou, dus zou deze Assyriër vervolgens ook de steden van Israël veroveren. Namelijk in de eerste plaats Samaria en daarna ook Jeruzalem. Dat staat in vers 11. Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en haar afgoden, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem en haar afgoden. En dat is het verhaal. Eerst al die heidense steden, waarna Samaria, want die werden in één opsomming genoemd. Dan wordt er gezegd, wel wat ik aan Samaria gedaan heb, zal ik ook aan Jeruzalem doen. Oftewel, hem werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en die te overwinnen. Maar dat stond in openbaring over die figuur die in de toekomst komt. Nou, daar gaat het nou om. Deze Assyriër is dus gewoon een voorbeeld desgenen die komen zou. Een voorbeeld dus voor afschaduwing van het beest uit de zee. En dat verklaart waarom deze termen, deze uitdrukkingen hier gebruikt worden. Maar er wordt een wee over hem aangekondigd. Dat wil zeggen dat deze Assyriër zelf onder de toorn of onder het oordeel zou komen. En dat staat dan ook in vers 12, of vanaf vers 12. Want het zal geschieden als de Heere een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem. Kortom, als het werk in verband met Israël en in verband met het Messiaanse Rijk, want er staat Sion. Als dat werk gedaan zal zijn, dan zal ik thuis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen. Maar niet alleen van zijn ogen, maar zijn ogen staan weer hier voor de hele mens uiteraard. Hè? Want dan zal de Heer die hoogmoed van de koning van Assyrië vergelden. De grootheid des harten en de pracht van de hoogheid zijn er ogen. Maar deze hoogmoedigheid van de koning van Assur zijn wij tegengekomen in Daniel, waar het de hoogmoedigheid was van de koning van Babel, Nebukadnezar, die dan ook die droom krijgt over die boom die afgehouden wordt en die daarna toch weer hersteld zal worden. Dat staat allemaal in verband met zijn hoogmoed. Vele malen naar verwezen. Maar beiden, zowel deze koning van Assur als Nebukadnezar, zijn een beeld van het uiteindelijke beest, zal ik maar zeggen. De uiteindelijke koning van Babel, die de Assyrië genoemd wordt. U zult zeggen, maar Assyrië heeft toch niet als hoofdstad Babel? Zeg ik, nee, dat was Nineveh. Dat is waar. Maar het kan natuurlijk best zijn dat in de toekomst de koning van Babel ook koning is van Assur, of niet? Dat moet u goed in het oog houden. Er worden nog meer uitdrukkingen voor gebruikt natuurlijk. Maar vanuit Babel wordt de hele wereld geregeerd. We hebben het over een wereldrijk. Je kunt de koning van Babel dus gerust Assyrië noemen in de zin van de koning van Syrië. Hij is trouwens ook de vorst van Tyrus. Dan, ja, is helemaal geen probleem. Ja, de koningin der Nederlanden is ook gravin van Buren. Niet zoiets. Heeft nog een paar Engelse titels ook, als ik het goed onthouden heb. Trekken die Engelsen zich wel niks van aan, maar het is wel zo natuurlijk. Nou, dat kan en dat is hier dus ook het geval. Vandaar die aanduidingen die we misschien wel door elkaar lopen, maar als we één wereldrijk in gedachten hebben, dan is het geen enkel probleem. Nou, even kijken waar we waren. Dat staat dus in vers 13. Omdat hij gezegd heeft, want hij had de mond om grote dingen te spreken tegen de Allerhoogste. Omdat hij gezegd heeft, door de kracht mijner hand heb ik het gedaan. En door mijn wijsheid, want ik ben verstandig, En wat zei Nebukadnezar? Daniel 5. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? En hij viel in slaap, kreeg een droom. Want het was daar eerder voor al, over die boom die afgehouden zou worden. En daarna, toen zei hij een keer, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? En terstond bleek hij krankzinnig te zijn. Ik zeg het altijd anders dan men gewoonlijk zegt. Men zegt, terstond werd hij krankzinnig. Ik zeg, terstond bleek hij krankzinnig te zijn. Want dit was natuurlijk al krankzinnigheid. Hè? Het drukte zich nog verder uit in allerlei symptomen, maar daar gaat het nou even niet over. Hè? Want dat komt steeds voor. Dat vind je hier bij de Assyriër. Dat vind je bij Nebukadnezar. Je vond het trouwens eigenlijk ook bij Nimrod. Die wel even die toren zou bouwen enzovoorts. Weet je wel, dat is de allereerste koning van Babel. Je vindt het bij Antiochus Epiphanes, die zich ook een beeld oprichtte in de heilige plaats. En God van zijn plaats verdrong. En je vindt het uiteindelijk gewoon bij het beest. Het herhaalt zich veel malen. Nou, er staat er, en ik heb de landpalen der volken weggenomen. Ik heb de grenzen verlegd, betekent dat, hè. Ik heb me van de grenzen niks aangetrokken. En heb hun voorraad geroofd en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken als een nest. En ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, bijeengebracht, een wereldrijk opgericht. Ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk met de eieren die verlaten zijn, samenraapt. Dat wil zeggen, het ging maar heel gemakkelijk. Zo sterk was hij. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde, of de bek opendeed, of piepte. Er was niemand die uit zijn hand kon verlossen, staat er dan in Daniel. Over die wereldrijken, zo is het ook. Maar, de Heer denkt er anders over, want hij zegt, ach, hij zou het van zichzelf helemaal niet gekund hebben. Ik heb hem dat laten doen. Ik heb hem die kracht gegeven. Zal een bijl zich beroemen tegen dien die daarmee houdt? Hij was een bijl, deze Syriër, maar verder ook niet. Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt. Dat gaat dus over een trekzaag uiteraard. Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen. Nee, dat is andersom. Hè? Men beweegt de staf. De herder beweegt de staf. De staf beweegt niet de herder. Enzovoorts. God zegt, je moet de dingen niet omdraaien. Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen. Als men een stok opheft, is het geen hout. Dan betekent gewoon, blijft het geen hout. Je kunt met een stok slaan, maar het blijft gewoon een stuk hout waarin geen kracht is. De kracht komt ergens anders vandaan. En zo zegt de Heer, ik heb deze Assyrië gebruikt als een stok. Als een roede, als een stok in vers 5 was dat, hè? Begin van deze pericoop. En de Heer zegt wel, ik heb hem die kracht gegeven. En daarom zal de Heer der Heerscharen, vers 16, onder zijn vetten, onder zijn rijken, onder zijn overvloed, een magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden. Kortom, er zou een oordeel komen over deze Assyrië. En dan staat er, want het licht van Israël zal tot een vuur zijn. Wat is het licht van Israël? De vertalers waren hier ook even goed bij de les. Want ze schreven licht met een hoofdletter. De Messias natuurlijk, hè? Ja, dat wisten ze uit hoofdstuk 9 natuurlijk. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, al schreven ze het aan met een kleine letter. Hè? Ja, dat mag hoor. Het werk van de Heer is dat hij Israël tot gehoorzaamheid brengt. Mede door deze Assyriër. Zie je, dat is in de dagen van de grote verdrukking. En als dat gebeurd is, de Heer zijn werk aan Jeruzalem of aan Israël voltooid heeft, gebruik maken van deze stok, dan wel deze roede uit vers 5, dan zal het oordeel komen over die stok en die roede, want dan wordt die stok gewoon verbrand en in vuur geworpen. Net als alle andere oorlogstuigen uiteindelijk. En daar staat het er ook. Hij zal ze doen branden als de brand des vuurs. En dan vers 17, want het licht van Israël zal tot vuur zijn en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distel op één dag. Dus het licht van Israël, namelijk zijn heilige, het is gewoon de Messias uiteraard. Het is Christus. En die zal deze Assyriër en het rijk van Assur, kortom het wereldrijk gewoon, maar het is het Griekse rijk onder de heerschappij van Babel, Babylon, het beest, enzovoorts. Wel, dat rijk zal geoordeeld worden. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijn zwouds, zijn bomen, en zijn vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe. Dat lijkt me wat vreemd vertaald. Er zal wel staan van de ziel tot het vlees, maar daar is geen verschil tussen. Dat betekent gewoon totaal, helemaal. En hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. De vaandeldrager, uitbeelding van de koninklijke macht, maar hij zal verbranden in het vuur. En wat er van overblijft, is niet veel. Er blijft wel iets van over, van Assyrië, vers 19, van Assur, en van het wereldrijk van die dagen. En er zijn ook inderdaad profetieën die zeggen welke de drie belangrijkste volkeren zullen zijn op aarde in de dagen van het koninkrijk. Namelijk 1, Israël. Dat is niet moeilijk, hè? En 2 en 3 zijn respectievelijk Egypte en Assur. Ja. Er zal een gebaande weg zijn zelfs van Egypte naar Assur. Dat zijn de drie belangrijkste rijken. Ja. Het is niet zo vreemd, omdat Egypte de moederrol vervulde met betrekking tot Israël. En wat Assur betreft, wel, Assur komt van Sem. Dat is de zoon van Sem. En daar moeten we het nog verder over hebben. Ja, laten we dat dan eerst maar doen. Assur namelijk, ga ik eerst even in op de betekenis van de naam. Assur betekent vlakte. Men vertaalt het soms veel te positief. Men zegt het betekent iets wat recht is. Recht doen, eerlijk zijn en dat soort dingen meer. Nou, dat vind je in de geschiedenis van Assur in ieder geval niet terug. Dus het lijkt me wat vreemd. Nee, Assur betekent dat iets vlak is. En dus staat het voor een vlakte. Dat vind je in de geschiedenis van Assyrië wel terug. Bovendien Assur komt van Ashar. En Ashar betekent gewoon vlak zijn. Dus Assur, of de Assyriër, dat is hetzelfde, betekent vlakte. Ik heb de neiging ook in te vullen horizontalisme. Aardse gerichtheid. Er is niks omhoog bij. Men zoekt God niet, zal ik maar zeggen. Men heeft hier die vlakte hier beneden. Het was ook een vlak land, nogal. En dat is hetzelfde wat trouwens ook van Babel gezegd wordt natuurlijk. Nou, ik kom er wel op, want ik zoek een paar schriftplaatsen met Job. Het spreekt dus over de horizontale, de aardse dingen. Daar gaat het om. Dat is Assur. En daarom staat Assur op één lijn met nog een paar anderen. Assur staat bijvoorbeeld op één lijn met Lot. En met Ismaël. En met Esau. Oh, nou kan ik het rijtje verder weer beter. Amalek, Agag, Haman. Die lijn is dat. Kent u die? Dat is die lijn van die broedervolken die altijd de vijand zijn van Israël. De ene naam die ik nou nog ontbrak in het rijtje was de naam van Jacob zelf. Die had er eigenlijk ook nog in gemoeten, maar dit is iets moeilijker. Maar daar heb ik het maandag over gehad, hè? Maandagavond. Want daar staat Jacob tegenover Israël. Bij Jacob dat staat inderdaad voor het horizontale en Israël voor het verticale. Maar goed, dat mag u buiten beschouwing laten. Maar ik noem maar even die namen zo. Assur komt dus van Sem, maar het is niet de oudste zoon van Sem. Het is, of in ieder geval, nou, ik moet anders zeggen, het is niet de eerstgeborene. Daar gaat het maar om. Het is een zijlijn. Assur. En dat geldt ook voor Lot. Omdat dat de zoon is van de oudste broer van Abraham. Dus het is de oudere familie, maar niet degene met het eerstgeboorterecht. Want dat krijgt Abraham. En dat herhaalt zich bij Ismaël. die dan de tegenpool is van Isaac. En Esau die de tegenpool is van Jacob. En tussen haakjes Jacob die de tegenpool is van Israël. Maar dat is even terzijde. En daarna natuurlijk Amalek. Die, want de Amalek stamt van Esau. En de Amalekieten zijn de eerste en de grootste vijand van Israël. Vanaf de uittocht uit Egypte tot in de dagen van Saul. Of tot en met de dagen van Saul. De Amalekieten. Een beeld van de oude mens. Amalek. Nou, daarna trekken we de lijn even door. Want van Amalek kennen we de laatste koning, namelijk Agag. Die door Samuel gedood werd. Nadat hij gevangen was genomen door Saul overigens. Dat was het einde van de Amalekieten. Min of meer. Althans van het volk. Alleen blijkt dat Agag nog een nakomeling had onder de naam Haman. Want die was een Agagiet. En Haman heeft de twijfelachtige eer in de Bijbel genoemd te worden als de Jodenhater. Haman, de Jodenhater. De grote vijand van het Jodendom in de dagen van Esther en Ahasveros in het Medo-Persische Rijk. Nou goed, het is in ieder geval een beeld van de oude mens, de oude schepping, het vlakke, het horizontale, de ontwikkeling van deze wereld, of hoe je dat er allemaal maar zegt. Dat is Assur, maar die oude mens en die oude schepping en alles wat daarmee samenhangt, wordt wel degelijk door de Heer gebruikt om de mens, of zelfs een volk, tot hem te brengen, tot bekering te brengen. En alle verdrukking, alle ellende die een mens of een volk ondergaat in deze wereld, heeft feitelijk maar ten doel om die mens te oriënteren, te richten op God. Leuk hè, oriënteren op God. Moet ik nou eens benadrukken, oriënt betekent dat het in het oosten is. Zo hoort het natuurlijk ook. Hè. Dan weet je precies waarop je zou oriënteren. Op het oosten dus. Hè? Op de oorsprong der dingen, op de Heer zelf. Maar goed, de Heer gebruikte inderdaad deze Assyrië zo, want hij was al eerder genoemd in Daniel, in Jesaja. Even terug in Jesaja 8 namelijk, was hij genoemd. Want er staat in vers 7. Nee, ik lees vers 4 al. Jesaja 8 vers 4. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria, daar heb je die twee, Syrië en het tienstammenrijk, die zal men dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En de Heer sprak nog verder tot mij zeggende, terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, dat was de opperste vijver bij de Voller, weet u wel. Terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, dat is een beeld van het woord van God dus, die zachtjes gaan, en een vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia, daarom ziet, zo zal de Heer over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië. En al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. Kortom, dat is water wat ver buiten zijn oevers zou treden. En inderdaad, dat water zou Israël als het ware wegspoelen. En bij die wateren natuurlijk in de eerste plaats staan voor de legers van Assur. Men verwerpt dat water als een beeld van het woord van God, waaruit men zou kunnen leven, waaruit men leven zou kunnen scheppen. Het water des levens. Maar men verwerpt dat en daarom brengt de Heer via deze geweldige, sterke wateren der rivier, kortom via Assur, brengt de Heer een oordeel over het volk. Dat is ook water, maar dan in een veel negatievere toepassing. Dus hier is deze Assyrië, de sterke en geweldige wateren der rivier, maar hij wordt al eerder genoemd in hoofdstuk 7, vers 20. Te dien dagen zal de Heer door een gehuur schermes, dat is hij dus, de Assyrië, een gehuur schermes. Aan gene zijde der rivier, kortom, door de koning van Assyrië afscheren het hoofd en het haar der voeten, ja, het zal ook de baard gans wegnemen. Kortom, de kracht zal weggenomen worden van Syrië, van Efraïm, maar eigenlijk ook van Juda. Dus in al deze hoofdstukken werd al gesproken over de Syriër die komen zou. Trouwens, het hangt ook samen met die uitspraak waar we wat lang bij stil hebben gestaan aan het eind van hoofdstuk 2. Laat gij lieden dan af van de mens wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten? Toen ging het over de toorn die zou komen vanwege deze twee vijandelijke machten van Juda. Maar er wordt gezegd, want zie de Heer, de Heerschare zal van Jeruzalem van Juda wegnemen, de stok en de staf enzovoorts. En de Heer zou dat doen. God zelf, en niet de mens, God zelf zou dat oordeel brengen. Maar hij zou dat doen wel degelijk via de Assyriër. Die dat zelf niet in gedachten zou hebben, maar die wel door God daartoe gebruikt wordt. En daar gaat het om. Nou, dat is wel even genoeg. Dan ga ik nu maar eens even wat zeggen over Asser. Ik volg hem even in de Bijbel. Niet lang niet alle schriftplaatsen, want dat kan helemaal niet. Maar wel schriftplaatsen waaruit wij deze betekenis van de Assyriër direct terugvinden. In de eerste plaats vinden wij Asser al genoemd in Genesis 2 vers 14. Waar de rivieren genoemd worden bij de hof in de buurt. En er staat in de naam der derde rivier is Hedekel. Dat is hetzelfde als de Tigris. En de wereld is maar klein. Want Hedekel is de naam van deze rivier. Wij noemen hem Tigris. In de Bijbel wordt hij soms Hedekel genoemd. En dat is onder andere ook zo in Daniël 10. En Hedekel betekent dat het raadsel niet moeilijk is. Dat betekent het, een makkelijk raadsel. Kortom, een eenvoudige verborgenheid. Een verborgenheid die wat makkelijk is terug te vinden. Daar spreekt inderdaad Daniël 10 ook over. Maar het moet duidelijk zijn dat we hier al te maken hebben met de verborgenheid der ongerechtigheid. Rijkelijk vroeg. Maar het komt hiervoor. Hedekel, deze is gaande naar het oosten van Asser. En Asser ligt in het oosten natuurlijk, Assyrië. Maar hier wordt Hedekel het makkelijk raadsel in verband gebracht met Asser. En Asser staat voor het vlakke, het horizontale. En daarom hebben we hier een uitbeelding van de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat merk je niet als je de rest van de schrift niet gelezen hebt natuurlijk. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat er maar om dat het hier in principe al uitgebeeld wordt. Er was hier nog geen Asser, want dat kwam pas later natuurlijk. Maar de naam wordt hier al toegepast. Later, in Genesis 10, vers 11... Daar gaat het om de zonen van Gam, feitelijk nog. Waar gesproken wordt onder andere over Nimrod. Dat staat in vers 8. En Cush gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager. Dat is ook altijd horizontaal hoor, als je een jager bent. Hè? Dan ben je altijd op het vlakke veld, als het even kan, aan het jagen. Jagen in het veld. En het jagen is een beeld van het streven, het carrière maken ook van de natuurlijke mens. De ontwikkeling van de natuurlijke mens. Het wordt altijd meer, altijd beter, altijd hoger. En zo. Dat is jagen. En wat doet hij als hij zijn prooi gevangen heeft? Hij gaat ogenblikkelijk weer op jacht naar een nog grotere prooi. Dat is een jager. Hè? Ja. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd gelijk Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Maar Nimrod betekent dat hij een opstandeling was, een rebel. En het begin van zijn rijk was Babel. Wel, daar eindigt het ook. En deze Nimrod is natuurlijk een voorloper van onder andere de Assyriër waar wij het over hebben. Maar bovendien gewoon net als al die anderen een type van het beest uit de zee. De laatste koning van Babel. Maar goed, het beginsel zijn reis was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Siniar. Uit hetzelfde land is Asser uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh. Een Rehoboth. Maar dat is immers een stadskanaal is dat, dus daar gaat het nou niet om. Weet niemand dat? Oh, nee. Wel, wel. Nee, maar uit hetzelfde land is Assur uitgegaan. Dat wil zeggen dat de oorsprong van Assur, moet je even goed opletten, de oorsprong van Assur wordt hier gelegd in Babel. Of althans in het land Sinear. En de Babel ligt in het land Sinear. Dus Assur wordt hier verbonden met Babel. Min of meer. Het is het niet, maar het kwam er vandaan. Het vindt daar zijn oorsprong. En Assur bouwde Nineveh. En Nineveh was dus de bekende hoofdstad van het Assyrische Rijk. Dat is heel leuk. Eeuwenlang heeft men gedacht dat dat een verzinsel was van de Bijbel, omdat men in de ongewijde geschiedenis Nineveh nooit kon terugvinden. Wat in de ongewijde historie niet, maar ook in de archeologie niet. Dat wil zeggen, men kon het niet vinden. Helemaal graven, jongens. Hè? En men kon het niet vinden. Totdat men het uiteindelijk toch vond. Tot ieders verbijstering. En tot grote teleurstelling van de grote meerderheid der oudheidkundigen. Want die hadden hun leven lang al en al eeuwenlang geroepen, dat bestaat niet. En toch vond men het terug. Hetzelfde geldt trouwens voor Troje. Dat is iets ingewikkelder. Nou goed, Nineveh dus, de bekende hoofdstad van het Assyrische Rijk, waar Jona nog eens gepredikt heeft. Daarna lees ik vers 22. Waar staat, en Sems zonen waren Elam, dus daar hebben we te maken met de zonen van Sem. Hiervoor hadden we te maken met de zonen van Gam. En in dat verband werd Assur wel genoemd. Maar Assur was niet uit Gam, Assur was uit Sem. En dat is het bijzondere van het verhaal natuurlijk. We moeten het wel in de gaten hebben. Assur is dus Semitisch. Maar het wordt meteen, als het in de Bijbel voorkomt, in verband gebracht met Gam. En met de grote tegenstander, met de vloek, met Babel enzovoorts. Maar er stamt van Sem. Sems zonen waren Elam en Assur en Arfaxad en Lut en Aram. Arfaxad kreeg het eerste geboorterecht, zoals elders blijkt. En Assur zat daar dus naast. Maar hij is zoon van Sem. Waarna wij hem weer tegenkomen in Genesis 25. Genesis 25, waar we een andere op het tweede plan geraakte zoon tegenkomen. Namelijk Ismaël, en ik had hem er al even mee in verband gebracht straks. Er wordt namelijk gesproken over de nakomelingen van Ismaël, de zoon van Abraham die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard had. En daarvan staat dan van deze zonen, deze nakomelingen, er staat in vers 18. En zij woonden van Havila tot Sur toe, het welk tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor de aangezicht van zijn broederen. Zodat het genoemd wordt in verband met de woonplaats van de nakomelingen van Ismaël. Ismaël woont dus in Assur, of in verband met Assur. Waar die plaats precies is, dat is moeilijk te zeggen, want er wordt een weg genoemd. En het leuke is nog dat er sprake is van een weg van Egypte naar Assur. En dat is precies die weg die er zou zijn in het Messiaanse Rijk. Een weg van Egypte naar Assur. Heel vreemd, maar het is zo. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Het gaat om dat Assur hier genoemd wordt in verband met Ismaël. En daarmee ook in de lijn geplaatst wordt van Lot, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman en uiteindelijk het beest. Daar gaat het me om. Er wordt er in ieder geval mee in verband gebracht. En daarna komen wij terecht in 2 Koningen 15 en 16 en 17 en 18 en 19. Dat zijn namelijk de dagen van Jesaja, waarin de Assyrische macht ineens opkomt en waarin Assur tot wereldrijk wordt. Het wereldrijk waarvan Nineveh de hoofdstad was en waarin Jona gepredikt heeft. En dat is het verhaal wat de achtergrond is van deze profetieën uit Jesaja. Ik zal proberen om u mee te nemen door die geschiedenis heen. Om te laten zien wat de rol hier is van Assur. Maar dat doen we weer na de koffie. Ja, vanaf 2 Koningen 15 dus. Ja. Waaronder bijvoorbeeld of Syrië dan wat anders is dan Assyrië. Ja, inderdaad, inderdaad. En dat is van groot belang om dat te zien. In het Hebreeuws heb je dat probleem niet, want er heet Syrië Aram. En Assur heet, of Assyrië heet Assur. Dus er kan helemaal geen verwarring bestaan. Maar hoe dat nou gekomen is, weet ik ook niet. Maar bij ons zijn die namen door elkaar geraakt. En we hebben het dus over Syrië en over Assyrië. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En ik heb dus maar de kaart even van achter het gordijn geregeld. Zodat u er even tegenaan kunt kijken. De situatie van de Israël vindt u natuurlijk hier. Dat is een bekend gebied. Dat is meteen te herkennen. Met, ik geloof dat Samaria, Samaria zit er ook op. Hier Jeruzalem, de hoofdstad van het tweestammenrijk. En het noordelijke Samaria, de hoofdstad van de tienstammenrijk. Dat ligt dus allemaal vrij dicht bij elkaar. Maar als je de lijn van Jeruzalem naar Samaria voortzet, kom je dus terecht hier in Damascus. En Damascus was de hoofdstad van Syrië. Je ziet het hier staan. Dit gebied, Syrië onder hoofdstad, onder de heerschappij van Damascus. En dat tienstammenrijkje van Israël, dat werd daar min of meer bij ingelegd. Zoals dan in het bondgenootschap. En dat tegen de dreiging van Assyrië. Assyrië staat hier op de kaart. En hier vindt u Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Dus een totaal ander rijk en ook veel groter. Verder weg. Dat was een dreiging van aan de kant van het oosten. Nou, een beetje noordelijk oosten, maar in ieder geval, laten we zeggen, noordoosten dan voor het gemak. Een dreiging naar hier naar het westen, naar de Middellandse Zee, uiteraard. Want het zal duidelijk zijn dat die grote rijken uit het oosten allemaal graag naar het westen zich wilden ontwikkelen om de kust van de Middellandse Zee te kunnen beheersen. Daar de toegang te hebben tot zowel Afrika als Europa. Vanzelfsprekend. De waterwegen, dat is een heel belangrijk gebied. Er komt nog wat anders bij. Dat staat, is hier op de kaart niet te zien. Maar dat is dat met name Palestina en de hele kuststreek hier langs de Middellandse Zee. De belangrijke doorgaande route is uiteraard van bijvoorbeeld het zuiden van Egypte naar het noorden. Maar ook is het de doorgaande route van het oosten naar bijvoorbeeld Egypte, naar het zuiden. Want dan trekt men niet zo rechtstreeks van het oosten zoals naar Egypte. Maar men trekt hier via Mesopotamië, dus langs de rivieren, langs de uiteren van de Tigris, zo schuin naar het noorden. En dan vanaf het noorden komt men dan Palestina binnen. In de praktijk komt men namelijk nooit uit het oosten Palestina binnen, vanwege de bergen en het woestijn daar. In de praktijk komt men of uit het noorden binnenvallen, of uit het zuiden. En zelfs de Romeinen kwamen uit het zuiden Israël binnen. Dat moet je ook weten voor de bestudering van Zacharia, bijvoorbeeld. Want die voeren namelijk over naar Afrika en via Egypte. En toen kwamen ze uit het zuiden Palestina binnen en veroverden Jeruzalem.
Dat gaat dus om de verschillen van die rijken. Nou, dan hebben we hier dus, we hadden Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Later wordt het Assyrische Rijk weer veroverd door het Babylonische Rijk. Onder de hoofdstad van Babel uiteraard. En het ligt iets zuidelijker. Dat wil zeggen, Babel ligt echt oostelijk van Jeruzalem. Dat is echt helemaal vrijwel recht het oosten. En ik heb net al even in de pauze laten zien. Kijk, hier ligt Ur. Daar kwam Abraham vandaan. Maar Abraham ging naar het land wat God hem wijzen zou. Maar hij trok niet gewoon recht naar het westen. Dan zou hij namelijk gewoon in Palestina gekomen zijn. Maar Abraham trok de twee stromen land uit. Het vlakke gebied, wat hier groen is op de kaart, trok hij uit, zo schuin naar het noordwesten is het dan. En ik kwam daar bij Haran. En waarschijnlijk kwam hij daar en stichtte daar Haran. Of althans zijn zoon deed dat. Of had dat al gedaan, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, hij ging via Haran. En via Haran kwam hij vervolgens in Palestina. Weer langs de gemakkelijke weg, zoveel mogelijk om gebergten en dat soort dingen heen. Dat is ongeveer het verhaal. Nou, en dan zie je ook op de kaart maar zo, dat als Israël in moeilijkheden komt, dan zoekt het of steun naar het noordoosten, dat wil zeggen bij Assur of eventueel zelfs bij Babel, maar in ieder geval men zoekt steun in het oosten, of bij Libanon, dat is heel dichtbij natuurlijk, maar of bij het noorden, of als de dreiging van het noorden komt, dan zoekt het steun bij het zuiden, namelijk Egypte. Want het ligt eigenlijk op de weg daartussenin. Daar komt het op neer. Bovendien is ook vrij eenvoudig te zien dat de route van het oosten, dus vanuit Babel in twee stromen land naar Egypte, voerde dwars door Palestina heen, dwars door het land van Israël heen, of er net buitenom, dat kan ook, dat ik er vanaf ook in de westen de oostzijde van de Jordaan koos, maar meestal was het toch de oostzijde om een of andere reden, en dan kwam men hier via Petra op de weg naar Egypte. En Petra lag dan ook inderdaad aan de grote karavaanroutes van die dagen, vandaar dat het zo'n rijke stad was. Stad, de grote stad van Esau, Edom dus. Nou, dat heeft hier niet zo erg veel mee te maken, maar het is goed om ergens tegenaan te kunnen kijken, denk ik dan maar.
Even nu, dat Assyrië en Babel uit Irak.
Ja, beide. Het is allebei Irak. Het is nu één. Dus dat is het makkelijkste om er ook over te praten vandaag. Dat maakt niet uit of je praat over Babylonië of over Assyrië, omdat het in de praktijk toch geen verschil maakt. Dat is het huidige Irak, ja. Je ziet trouwens ook op deze kaart dat Babel ligt aan de Eufraat. Dat is nu niet meer zo. Ze hebben die Eufraat omgelegd, omgevoerd. Bij de verovering van Babel in de tijd door de Meden en de Perzen. Vandaar dat de situatie op de kaart dan tegenwoordig wat anders is. Maar het is wel degelijk zo dat Babel ligt aan de overzijde van de Eufraat. Dat wil zeggen aan de oostzijde ervan. En dat betekent dus ook dat als de legers van Babel optrekken in de toekomst naar Palestina, dan trekken ze inderdaad over de grote rivier, die opdroogt, de Eufraat. Dan komen ze dus van de opgang, de zon, dat is een ander woord voor het oosten. En ze komen over de Eufraat. Denk daarbij dus niet aan de Chinezen of de Japanners of iets dergelijks, want dat leidt in de eerste plaats alleen maar tot paniek en tot grote verwarring. Maar het is gewoon Babel. Maar we zien dat ook in de eerste plaats omdat het een openbaring zo beschreven wordt, maar ook omdat we dat in het schriftgedeelte waar we nu even door willen lopen tegenkomen. Want we zouden onderweg naar 2 Koningen 15. Het is heel moeilijk, want ik zou die hoofdstukken gewoon 5 keer met u moeten lezen. Maar goed, dat doet u dan vanmiddag maar. 2 Koningen 15. Daar vinden we in de eerste plaats in vers 19 dat iemand onder de naam Pul, dat kon hij misschien ook niet helpen dat hij zo heette, maar ja, Pul. Toen kwam Pul, misschien omdat hij zoveel bier dronk, ik weet het niet. Hij heette trouwens Tiglath-Pileser. Maar ja, dat is ook een onuitsprekelijke naam natuurlijk. Dus hij heette officieel Tiglath-Pileser, maar zijn moeder noemde hem Pul. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen het land. En Menachem gaf aan Pul, en Menachem was de koning van het 10-stammenrijk. Naam die hem eigenlijk niet toekwam natuurlijk, Menachem. Dus de naam van de trooster, eigenlijk van de Messias dus. Maar goed, Menachem gaf aan Pul 1000 talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zou zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. Dat wil zeggen, de koning van het 10-stammenrijk gaf een aardig bedragje aan deze koning van Assur. Dat wil zeggen dat hij toen onderworpen was aan Assur en hoopte dat hij ook door Assur, door Tiglath-Pileser, geholpen zou worden, gesterkt zou worden. Want zo gaat dat. Maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. Je kunt wel een volk tot je vriend maken, maar je krijgt er ook vijanden bij natuurlijk. Hè? De vijanden van dat andere volk krijg je er mee bij. Voor hetzelfde bedrag. Dus dat is mooi meegenomen. Nou. Daarna lezen we vers 20. Menachem nu bracht dit geld op van Israël, van alle geweldigen van vermogen. Dus er werd de vermogensbelasting ingevoerd. Om de koning van Assyrië te geven voor elk man 50 zilveren sikkels. Alzo keerde de koning van Assyrië weder en bleef daar niet in het land. Dus de oorlog kwam er niks van terecht. Die werd gewoon afgekocht. Want daar gaat het uiteindelijk toch allemaal maar om. Om de macht en in de praktijk dus gewoon om de poen. Pul kwam om de poen, dus. Hè? Het overige der geschiedenis van Menachem is ergens anders beschreven, staat er. En hij ontsliep met zijn vaderen, dus het ging allemaal precies zoals het hoort. Goed. Nou, dan komen we terecht in vers 29, bijvoorbeeld. Waar staat in de dagen van Pekah, maar daar hebben wij het steeds over.
De koning van Israël. Want PK, we hebben het steeds over PK en Rezin. PK, de koning van het tienstammenrijk, en Rezin, de koning van Syrië. Die het op een akkoordje gooiden omdat ze bang waren voor Assur. Weet je wel, dat verhaal is dat. Nou, in de dagen van PK, dus we zijn wel in de dagen van Jesaja aangekomen. In de dagen van PK, de koning van Israël, kwam Tiglat-Pileser. Maar het is heus dezelfde, het is Peul. Kwam Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. En nam Ion in en Abel-Bet-Maaga en Janoa en Kedes en Hazor en Gilead en Galilea. Het ganse land van Naphtali. En hij voerde hen weg naar Assyrië. Zodat hier al sprake is van ballingen die worden weggevoerd naar Assur. Dit is nog helemaal niet de zogenaamde Assyrische ballingschap. Maar het is een wegvoering van een deel van de 10 stammen naar Assur. Het eigenaardige is dat ze dat later ook voordoen bij 2 stammenrijk, waar eerst een deel van het volk wordt weggevoerd naar Babel en daarna pas de rest. Dat is bij hier bij de Assyriërs ook het geval. Dus in de dagen van PK werd een deel weggevoerd naar Assur. Vandaar dat ze zo bang waren voor Assur en vandaar dat PK het op een akkoordje gooide met Rezin van Syrië, van Damascus dus, om zich sterk te maken. Nou, daar staat er. Even kijken, want waar ga ik nou naartoe? Nou, jij gaat maar gewoon naar hoofdstuk 16 dan. Ik vervolg het verhaal maar even wat snel. In 2 Koningen 16, namelijk, zijn we terechtgekomen bij Achas. Want in de dagen, er staat in vers 1, in het 17e jaar van Peka, de zoon van Remalia, werd Achas koning, de zoon van Jotam, de koning van Juda. Dus PK van het 10-stammenrijk en Achas, die we al ontmoet hebben in Jesaja, koning van het 2-stammenrijk. En Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaren. En hij deed niet dat recht was in de ogen des Heren zijn Gods, zoals zijn vader David. Want hij wandelde in de weg der koningen van Israël, het 10-stammenrijk. Nou, en hij offerde ook en hij rookte op de hoogten en op de heuvelen. Ook anderhalf groen geboomte. Toen toog Rezin, daar heb je hem, vers 5, de koning van Syrië op met PK, de zoon van Remalia, de koning van Israël. Daar hebben die 2 staarten van brandend hout, weet je wel, uit Jesaja. Ze togen op naar Jeruzalem ten strijde en zij belegerden Achas. En Achas die, nou, die zat toen in de problemen en toen kwam Jesaja. Maar goed, dat verhaal kent u al. Toen kwam Jesaja tot Achas praten bij de opperste vijver, bij de voller. En weet u wel, dat verhaal met zijn zoon. Goed. Nou, en ze vermochten niet tegen hem te strijden. Want wie kan strijden tegen dit beest, weet u wel. Zoiets is dit, hè. Ze vermochten niet. En te diezelfde tijd bracht Rezin, de koning van Syrië, Elat weder aan Syrië. En wierp de Joden uit Elat. En de Syriërs kwamen te Elat en hebben daar gewoond tot op deze dag. Heeft met Elat te maken. En dan Achas nu zond boden tot Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. Die was hier niet in betrokken nog. Want het was Aram, Syrië dus. En het 10-stammenrijk die Jeruzalem belegerden. En Achas zocht steun bij een opkomende macht verder naar het oosten, Assur namelijk, Assyriër. En zei, ik ben uw knecht en uw zoon. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak, ik ben uw knecht en uw zoon. Want weet u nog dat er in Capernaum een overste over 100 was. En die had een knecht. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar sommige. En die werd genezen omdat de Heer tot hem sprak, op afstand. Spreek 1 woord en hij zal genezen enzovoort. En in Johannes lezen we over een koninklijke hoveling in dezelfde plaats en die had een zoon. En die werd op dezelfde wijze genezen. En u weet hoe dat gaat. Dr. Boelinger zegt dus dat zijn 2 totaal verschillende geschiedenissen, want 1 is een hoofdman over 100, de ander is een koninklijke hoveling. De een heeft een knecht en de ander heeft een zoon. En de man verzuimt te zien dat de koninklijke hoveling best de rang van centurion kan hebben, overste over 100. En dat een knecht niet hoeft te verschillen van een zoon. Het is hetzelfde verhaal. Hier staat het ook. Namelijk, ik ben uw knecht en uw zoon. Dat is hetzelfde, want de zoon dient de vader. En als hij zegt, ik ben uw zoon, dan betekent het ook, ik ben uw knecht. Dat moet je weten. De overeenkomst daartussen. Nou goed, heeft met dit verhaal natuurlijk niks te maken, maar het is mooi om het even te zien staan, hè? Ik ben uw knecht, namelijk uw zoon. Kom op en verlos mij uit de hand van de koning van Syrië, Rezin, en uit de hand van de koning van Israël, Peka, die zich tegen mij opmaken. En Achas nam het zilver en het goud, want hij wist hoe het gaat in de politiek. He, dat is politiek, dat is niks anders dan geld innen en weer afdragen. En Achas nam het zilver en het goud dat in het huis des heren en in de schatten van het huis des konings gevonden werd. En hij zond de koning van Assyrië een geschenk. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus. En nam erin en voerde hen gevankelijk naar Kir en hij doodde Rezin. Want dat is het verhaal. De legers vanuit Damascus, waar stond het ook alweer? De legers vanuit Damascus, van Syrië, belegerden in Jeruzalem. Belaagden Jeruzalem, moet ik zeggen. Maar toen kwam, laten we zeggen, uit Nineveh de koning van Assyrië tegen op gelezen. En belegerde Damascus, zodat de belegering van Jeruzalem moest worden opgeheven. Uiteraard, die legers moesten terug, al was het maar om Damascus te verdedigen. Dat is het verhaal. Nou, misschien dat je het nu onthouden kunt. Als je het kunt projecteren op een kaart. Ja, ja. Goed. Waar waren wij? Oh ja, we waren net gevankelijk gevoerd naar Kir. Waar dat ligt, weet ik niet. En hij doodde Rezin. Goed, dat was het einde van dat brandende stuk hout. En dan komen we bij vers 10. Toen toog de koning Achas tegen wat u lezen, de koning van Assyrië tegemoet. Naar Damascus. Dus toen ging Achas ook naar Damascus, waar inmiddels Rezin, de belager van Jeruzalem, gedood was en waar Tiglath-Pileser was. En gezien hebben een altaar dat de Damascus was, zo zond de koning Achas aan de priester Uria kort. Wereldrijk van die dagen. Maar daarmee ook van het wereldrijk van toekomende dagen. En dat verbond wordt hier uitgebeeld. Er wordt geld heen en weer geschoven en er wordt godsdienst overgenomen. En er wordt een altaar overgenomen naar het voorbeeld van Tiglath-Pileser, zal ik maar zeggen. En het wordt geplaatst in Jeruzalem. Nou, dat is ongetwijfeld de voorafschaduwing van de oprichting van de gruwelde verwoesting. Oprichting van het beeld van het beest in Jeruzalem. En in Jesaja wordt er steeds over gesproken en wordt ook gesproken over het verbond met de dood wat men gemaakt heeft. En dat is dit verbond, uiteraard. Nou, er staat nog veel meer bij over alles wat gedaan wordt om de tempel des Heren te ontheiligen. Want die wordt ontheiligd. En het materiaal ervan, de kostbaarheden ervan, worden gebruikt om dit altaar te kunnen oprichten. Of beter, om dit beest te kunnen dienen. Want daar komt het op neer. Nou, dan gaan we maar even verder. Kom ik bijvoorbeeld in in 2 Koningen 17. Daar gaat het om Hosea, een koning Hosea. De koning namelijk van Samaria, de koning van het tienstammenrijk, waarvan gezegd wordt in vers 3. Tegen hem toog op Salmaneser of Salmanasser. Want Tiglath-Pileser heeft plaatsgemaakt voor zijn opvolgers Salmanasser, koning van Assyrië. En Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot zo de koning van Egypte bodem gezond had. En weet je veel. Maar het resultaat is dat dus deze Hosea, die een verbond had met Assur, die wordt ontrouw en sluit een verbond met Egypte. En het resultaat is dat Assur of Assyrië optrekt tegen Samaria en de stad belegert. En uiteindelijk ook wordt Samaria dan ingenomen. Staat in vers 5. De koning van Assyrië toog op in het ganse land. Ja, hij kwam op naar Samaria. En belegerde haar 3 jaren. En dan verder gaat het verhaal in vers 6. Waar er staat, in het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Hala en Habor aan de rivier Gozan en de steden der Meden. De Meden stond ook op de kaart, hè? Medië. Dus een heel eind van huis, in ieder geval. En hier hebben we dus over de wegvoering in Assyrische ballingschap van de 10 stammen. En dat is waarover gesproken wordt onder andere in Jesaja. De Assyriër die gebruikt wordt om toorn en verbolgenheid, grimmigheid te brengen over Israël. En dat derde jaar, of het negende jaar van Hosea, waarin de stad dus werd ingenomen, is dus inderdaad 721 voor onze jaartelling, de definitieve wegvoering van de 10 stammen. In ballingschap. Dan staat het nog in vers 23 van 2 Koningen 17. Totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed, gelijk als hij gesproken had door de dienst van al zijn knechten, de profeten, alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrië, tot op deze dag. En dat zouden we ook nu nog kunnen zeggen. Tot op deze dag. Waarna, en dat is ook erg interessant, want daar hebben we het ook al eens over gehad. Waarna in vanaf vers 24 gesproken wordt over het ontstaan der Samaritanen. Wordt uitdrukkelijk beschreven. Want er staat in vers 24, de koning nu van Assyrië bracht volk van Babel en van Guta en van Afa en van Hamat en Serfarfaim en deed hen wonen in de steden van Samaria. Die steden van Samaria waren leeg immers, het volk was weggevoerd en de koning van Assyrië stuurde andere volkeren naartoe. In de plaats der kinderen Israëls. En ze namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. En zo is het gebeurd. Er staat dan in vers 25, en het geschiedde in het begin hunner woning al daar, dat zij de Heere, dat zij Jehovah niet vreesden, maar het was immers het land van Jehovah. Maar dat volk wat erin kwam vreesde Jehovah niet. Zo zond de Heere leeuwen onder hen, die enige van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende, de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des gods van het land niet. Die lui wisten nog dat een god inderdaad god is van een land. Een grondgebied, een territorium. En er staat dus, ze weten niet hoe het in het land moet, ze kennen de God van dat land niet, ze weten niet hoe ze die dienen moeten. Daarom heeft hij leven onder hen gezonden. En ziet, zij doden hen, terwijl ze niet weten de wijze des gods van het land. Toen gebood de koning van Assyrië, zeggende, brengt een der priesteren daarheen, die gij lieden vandaar weggevoerd hebt, dat zij heen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze des gods van het land. Zo kwam een uit de priesteren die zij van Samaria weggevoerd hadden en woonde te Bethel en hij leerde hun hoe zij de Heere vrezen zouden. Nou, hoe vind je dat? Er worden heidenen opgevoed tot Israëlieten. En ik heb al eens vaker gezegd, het heeft weinig zin om nog te herhalen, maar ik heb al eens vaker gezegd, Samaritanen zijn een beeld van de gemeente. Dus wat je hier ziet, Israël weggevoerd, anderen in het land gezet en ze worden onderwezen niet door een koning, maar door een priester. Die hen leiding geeft, hè? Een priester. Een beeld van de hoge priester uit de orde van Melchizedek. Eén die eerst verworpen werd, weggevoerd werd met Israël in de ballingschap, zal ik maar zeggen, maar dan toch teruggekeerd, maar in een andere hoedanigheid. En toch teruggekeerd als priester om de wijze des gods van het land bekend te maken aan degenen die daar wonen. Heel sterk verhaal. Nou, dat kom je dan later in de Bijbel tegen, maar allemaal tegen deze achtergrond. Dit is het ontstaan van de Samaritanen. Nou, dat was dan even terzijde, maar ik vond het te mooi om het even te laten liggen natuurlijk. Hè? Dan gaan we even verder, want dan komen we in 2 Koningen 18. Bij koning Hiskia, die Achas opvolgde. En daarvan staat, hij deed recht, wat recht was in de ogen des Heren. Dat was een van de uitzonderingen. Dat staat in vers 3. Hij deed dat recht was in de ogen des Heren, dus is het 10-stammenrijk al zoek. En Damascus was al veel eerder ingenomen, weet u wel, daar hebben we het al over gehad. Dus er was Damascus ingenomen, Samaria ingenomen, die twee rokende staten, hout, brandhout. Dat was inmiddels wel afgelopen. Maar waar men nu nog mee te maken had, is met degene die die twee volken, die twee steden had overwonnen. De Assyriër dus. Dat was nu de grote macht. En dan staat er over Hiskia, dat hij nam de hoogten weg, vers 4, en brak de opgerichte beelden, roeide de bos uit en verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden. En hij noemde haar Nehustan. Nagashtan is het eigenlijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Men had dus die koperslang die in uitbeelding is van Christus gebruikt als afgod. Eigenlijk is het zo dat het helemaal een uitbeelding is van het leven van Israël onder de wet. Waarbij de dingen die een uitbeelding zijn van Christus of die verwijzen naar Christus misbruikt worden omdat men Christus eruit gehaald heeft. En dan is het niks anders dan afgoderij. Daar staat, ja, dat is even kort gezegd, maar dat staat in Jesaja natuurlijk ook allemaal. Zij die de wet verwerpen omdat ze de wet slechts als wet toepassen in plaats van als onderwijzing aangaande de toekomende verlossing en onderwijzing aangaande de Messias. Maar dat komt allemaal nog later in Jesaja. Goed, nou, al deze afgodische dingen worden weggedaan. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, vers 5, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren, want hij kleefde de Heere aan. Dat is leuk om naar het Engels te vertalen. He sticked to the Lord. Hij plakte aan de Heer, betekent dat. De Engelsen gebruiken zo'n woord. They stick together. Ja. Dat is de Engelse variant op samenstaan. Maar goed, dat is Afrikaans. Vooruit maar. Want hij kleefde de Heer aan. Hij week niet van hem na te volgen. En hij hield zijn geboden die de Heer aan Mozes geboden had. Zo was de Heer met hem. Overal waar hij heen trok, of waar hij uittrok, handelde hij kloekelijk. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende. Want als je helemaal de Heer dient, dan dien je natuurlijk niet de koning van Assur. De koning van het vlakke. De Heere, de God van Israël, is immers die God van die bergen, dat weet u toch, hè? Van Sinaï en Sion natuurlijk, en nog een paar bergen. Om de Gerizim maar even te zwijgen. Bij de Samaritanen. En dan laat je dus Assur liggen. Nou, en dus Hizkia onderwerpt zich niet langer aan Assur. Daar gaat het om. Nou, dan wat we dan verder vinden, moet ik eens even kijken, is dat de herhaling van dat het tienstammenrijk in Assyrische ballingschap was weggevoerd. Dat vindt u vanaf vers 9 en wat er verder staat. En dan gaan we weer verder. Waar staat dat Sanherib in vers 13 optrekt tegen Juda. 2 Koningen 18 vers 13. Maar in het 14e jaar van de koning Hizkia kwam Sanherib de koning van Assyrië. Dus daar hebben we weer een andere Assyriër. Sanherib de koning van Assyrië. Die trok op tegen alle vaste steden. Daar heb je de sterkten weer. Van Maüzim en dus een verwijzing weer naar de toekomende situatie. Hij trok op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Want wie kon krijg voeren tegen hetzelfde, zeggen we dan weer. Zoals staat in Openbaring 13. Of hij deed en het gelukte wel. Nou, en dan staat er toen zond Hizkia de koning van Juda tot de koning van Assyrië naar Lachis, zeggende: ik heb gezondigd, keer af van mij, wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Dus Hizkia zegt, stop maar met die legers, ik betaal wel. Als je meteen betaalt, dan wordt er geen gerechtelijke vervolging ingesteld, zeg ik altijd maar. Hè? Dat zie je dus ook zo. Toen legde de koning van Assyrië Hizkia, de koning van Juda, 300 talenten zilvers en 30 talenten gouds op. Alzo gaf Hizkia al het zilver dat gevonden werd in het huis des Heren, want toen moest de God van Israël betalen natuurlijk. Dus werd goud en zilver, of het zilver uit het huis des Heren werd gebruikt, en in de schatting van het huis des konings. Te dier tijd sneed Hizkia af, het goud af, staat er, van de deuren van de tempel des Heren, van de posten die Hizkia de koning van Juda had laten overtrekken, en gaf dat aan de koning van Assyrië. Zodat Hizkia dus toch weer onderworpen wordt aan de Assyriër. Evenwel zond de koning van Assyrië Tartan en Rapsaris en Rapsake van Lachis tot de koning Hizkia met een zwaar heer naar Jeruzalem, en ze togen op en kwamen naar Jeruzalem. En als zij optogen en gekomen waren, bleven zij staan. En daar zijn we bij het plekje waar Jesaja al stond, in Jesaja 7. Toen bleven zij staan bij de watergang des opperste vijvers, bij de vijver en de toren vermoedelijk ook van Siloam. waar gewone blindgeborenen worden genezen, als ze de Heer tenminste kennen. Dat verhaal is dat, hè? Die plek is dat. Bij de Hoge Weg, dat is weer wat anders dan het vlakke veld van Assen. Bij de Hoge Weg van het veld des Volles, daar hebben we dus allemaal alles over gehad. Het zijn allemaal uitbeeldingen van hoe het nieuwe verbond komt. Nou, diezelfde plek waar Jesaja met zijn zoon, het overblijfsel, verscheen en sprak tot Agas. Diezelfde plek verschijnt nu het leger van Assyrië. Onder aanvoering kennelijk van Rabsakeh, want bij die figuur hou ik het maar even. En zij riepen tot de koning. Zo ging tot hen uit Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester. En Sebna de schrijver en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier. En Rabsakeh was de man die het woord voerde. Die zei tot hen, zeg nu tot Hiskia, en dan komt er een tamelijk lange redenvoering hoor. Zeg nu tot Hiskia, zo zegt de grote koning, de koning van Assur, wat vertrouwen is dit waarmede gij vertrouwt? Gij zegt, doch het is maar een woord der lippen, er is raad en macht tot de oorlog. Op wien vertrouwt gij nu dat gij tegen mij rebelleert? Zie nu, vertrouwt gij u op die gebroken rietstaf, op Egypte? Op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Je kunt namelijk niet op een rietstaf leunen, zegt Rabsakeh. Hij had een mooie preek gemaakt met echt beeldende voorbeelden en zo. Zegt, Egypte is een rietstaf. Er groeit natuurlijk allemaal riet in die monding van die delta van de Nijl. Egypte is een rietstaf. Je kunt op een rietstaf niet steunen. Als je dat doet, dan prikt hij dwars door je hand heen. Daar heb je geen steun aan. Het mag wel zijn dat die machine niet knakt, maar steun geeft hij je niet. He? Mooi beeld. Alzo is Farao, de koning van Egypte, al degenen die op hem vertrouwen. Dat wil zeggen, men heeft er niets aan. Maar zo gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heer onze God, is hij die niet wiens hoogten en wiens altaar Hiskia weggenomen heeft en tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft, voor dit altaar zult gij u buigen te Jeruzalem? Men moest voor het altaar buigen, maar het altaar was nu weg. Zegt Rabsakeh. Nu dan, wed toch met mijn heer de koning van Assyrië. Dat wil zeggen, kom toch tot een overeenkomst met mijn heer de koning van Assyrië. Sluit daar toch een verbond mee. Dus dat is het. Sluit toch een verbond met Assur. Sluit toch een verbond met het beest. Sluit toch een verbond met de vorst die komen zal. Dat is de gedachte. En wie zegt dat? Rabsakeh is een ander die het zegt. Hè? Dus iemand die hier probeert om Juda, het Jodendom, dus de Joodse staat, te verbinden met de koning van Assur en daarmee met het beest. En wie Rabsakeh dus voorstelt, moet dan duidelijk zijn. Wie is Rabsakeh dus? Ja, een ander beest, hè? Het beest wat uit de aarde opkomt namelijk. Je vindt in Openbaring 13 namelijk twee beesten, het beest uit de zee. Maar dat is hetzelfde als de Assyriër of de koning van Babel. Dat is het beest. Maar je vindt daarna het beest wat uit het land of uit de aarde opkomt. Uit Israël is de gedachte, maar daar komen ze nog op. En die wordt genoemd de valse profeet, want hij is degene die zegt dat Israël of Juda een beeld zou moeten maken voor het beest. En dat ze het beest zouden aanbidden. Iemand zegt dus aan de inwoners van Jeruzalem dat zij de koning van Babel zouden moeten dienen en daar een overeenkomst mee zouden moeten sluiten. Want degene die dat zegt, heet daar de valse profeet en dat is de antichrist. Het tweede beest uit Openbaring 13. Dat is dus het tweede beest die zegt dat ze een beeld moeten oprichten voor het eerste beest, omdat ze dat eerste beest zouden aanbidden. Het eerste beest, het beest met die herstelde kop. Kortom, het herstelde Griekse Rijk, of hoe je dat maar noemt. En Rabsakeh is de uitbeelding van degene die in Jeruzalem deze boodschap predikt. Nou, lees dat maar even met me mee. Er staat dus, nu dan, vers 23, nu dan wed toch met mijn heer de koning van Assyrië. En ik zal u 2000 paarden geven, dat wil zeggen, zullen delen in zijn koninkrijk en zo. Hè? Zo gij voor u de ruiters erop zult kunnen geven. Dat is ook een steek onder water natuurlijk, maar goed. Hier heb je 2000 paarden, maar jullie hebben toch geen ruiters genoeg om ze erop te zetten. Maar goed. wordt getwijfeld aan de koninklijke waardigheid van Juda. En terecht natuurlijk. Maar goed, er gaat verder. Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enige vorst van de geringste knechten, mijn heren, afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte, om de wagenen en om de ruiteren? Ze vertrouwt op de wagenen en ruiteren van Egypte, maar Rabsaké zegt, och, mijn heer, geef je 2000 paarden. Moet ik wel zelf ruiters hebben, maar... Hè? Dus dat gaat om die wedstrijd. Zal Juda verbond houden met Egypte, of zal het een verbond hebben met Babel? En u weet vermoedelijk, maar dat is een beetje speculatief, u weet vermoedelijk dat als Israël al een goede relatie heeft met een van die landen uit dat oosten daar, dan is het met Egypte. Stelt wel niet zoveel voor, maar het is een vorm van vrede, een vorm van wapenstilstand, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een bepaalde soort van overeenkomst tussen Egypte en Israël. En het blijkt dan, ik weet niet of het zo blijft, want het kan natuurlijk in de tussentijd nog makkelijk een paar keer veranderen. Maar als het zo blijft, dan komt het erop neer dat die band met Egypte verbroken zal worden en dat Israël een verbond zal sluiten met het oosten, in ieder geval met die magieren, zeg maar. Dus ik wijs aan tussen Syrië en Assyrië en Babel. Dat maakt me niet uit daar, hè. En het gaat om het een of het ander. Nou goed. Dan moet ik eens even kijken of ik het allemaal verder zal lezen. Want dat duurt nog wel even. Ja, nou, ik lees toch maar door, denk ik. Ja, die bedoel ik. Ja, die bedoel ik, daar wou ik op wijzen. Maar daar was ik net aan toe natuurlijk. Hè. Dus ik lees maar inderdaad maar door. Er stond dus in vers 25. Nu ben ik zonder de Heere opgetogen tegen deze plaats om die te verderven. De Heer heeft tot mij gezegd, trek op tegen dat land en verderf het. Die man, die Rabsaké, die is dus inderdaad een profeet, functioneert als profeet. En zegt, de Heer heeft tot mij gesproken. En verder, toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia en Sebna en Joa, ja, tot Rabsaké, spreek toch tot uw knechten in het Syrisch, want dat verstaan wij wel. Dus nou zeggen Joden, van praat maar in een andere taal, in een buitenlandse taal. Dat is heel vreemd, want in Jesaja staat, Jesaja 28 staat, dat God door belachelijke lippen tot het volk zou spreken. En ook al zo zouden ze niet horen. Eigenlijk gebeurt het hier al. Maar goed, even terzijde. Ze zeggen, praat maar in het Syrisch, want dat verstaan we wel. En spreek met ons niet in het Joods voor de oren des volks dat op de muur is. Maar dat deed hij dus kennelijk wel. In het Joods, dat is dan de Joodse taal. Dat is dus ongetwijfeld Hebreeuws geweest. Nou, ongetwijfeld. Dat weet ik, dat mag ik zo niet zeggen. Het is dus vermoedelijk Hebreeuws geweest, zo bedoel ik het. Maar het doet niks ter zake. Het is in ieder geval de taal die de Joden spraken, die hier gebruikt werd. En toen zeiden ze, doe het toch in Syrisch. Want alle mensen, die leiders van het volk die hier dit aanhoorden, zeiden, wel, iedereen verstaat het, gewone volk ook. En dit waren in wezen politieke onderhandelingen. Ze zeiden, doe het maar in het Syrisch, want het gewone volk verstaat er niks van en wij verstaan het wel. Als er thuis aan tafel bij ons vroeger iets gezegd moest worden wat de kinderen niet mochten weten, begonnen mijn vader en moeder het Engels te praten. Of er iets wat er voor door moest gaan natuurlijk. Zodat wij op school bijzonder ons best deden om Engels te leren. Nou goed, even. Eén ding was in ieder geval zeker, de Engelsen konden dat ook niet verstaan. Maar goed, dat gaat er. En als vader in Engeland is en hij wil dat ze daar hem niet verstaan, dan begint hij het Gronings te praten. Maar goed, dat terzijde. Maar Rabsaké zei tot hen, heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen die op de muur zitten, dat zij met uw lieden hun drek eten en hun water drinken zullen? Dat is een moeilijke zin, maar dat betekent gewoon dat Rabsaké zei, oh, die jongens mogen het gerust horen. Die lui daar, dat volk daar, want die delen in jullie ellende. Gaat hun ook aan. Alzo stond Rabsaké en riep met luide stem in het Joods. En hij sprak en zeide, hoort het woord des groten konings, des konings van Assyrië. Dus hij spreekt tot Israël in de Joodse taal. Nou, daar gaat het om. Rabsaké is daarmee een uitbeelding van de valse profeet die in Israël zal opstaan. En die de naam van Jehovah inderdaad gebruikt. en zich uitgeeft voor profeet van Jehovah en zo het volk verleidt tot een verbond met Assyrië. Nou, dat is wat in de toekomst gebeurde, de valse profeet, die de antichrist genoemd wordt door Johannes, en waarvan Johannes zegt, hij is uit ons uitgegaan, maar hij was uit ons niet. Hij sprak wel onze taal, maar toch sprak hij wat anders. Dat zou het wel kunnen zijn, hoor. Dat kan je hieruit niet concluderen. Kun je hieruit niet concluderen of het een Jood was of niet. Het gaat erom dat hij hier in het beeld als Jood optreedt, want hij spreekt de Joodse taal. En iemand die die taal spreekt, wordt verondersteld te behoren tot dat volk. Zo zit het nou eenmaal met een taal. Taal is een cultuur en een cultuur is bepaald voor de aard van een volk. Dus hij treedt hier op min of meer als Jood. In het Joods spreekt hij en hij noemt de God der Joden. En hij zegt dus dat zij de andere beest, kortom de koning van Assyrië, zouden moeten aanbidden. Nou, als u de tweede deel van Openbaring 13 leest, is het duidelijk genoeg. Daar staat trouwens van hem dat hij had twee hoornen des ramshoornen gelijk, doch hij sprak als de draak. Hij leek qua uiterlijk het goed voor te hebben met het Jodendom, maar zijn woorden waren woorden van de grote tegenstander. De oude slang, de Satan. Nou, dat is wat hier gebeurt. En dan ga ik maar even in op die figuur van Rabsaké. En ik neem eerst even Assur. Ik hou mijn hand hier even bij, maar ik ga even naar Jesaja 14. Dan loop ik iets de dingen vooruit. In Jesaja 14... lezen wij in vers 24, vanaf vers 24, een profetie tegen Assur, tegen Assyriërs. Daarna ook een tegen de Palestijnen in vers 28. Wij kunnen dat langzamerhand begrijpen, dat het bij elkaar hoort. Want in de toekomst komt er natuurlijk oordeel over het beest, maar ook over de Palestijnen, vanzelfsprekend. Nou goed, maar er staat in vers 24, de Heer der Heerscharen heeft gezworen, zeggende, indien niet, gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden en gelijk ik beraadslaagd heb, het bestaan zal. Dat wil zeggen, de Heer zal doen wat hij zich voorgenomen heeft. Dat ik Assur in mijn land, zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. Dit is de raadslag die beraadslagd is over het ganse land. En dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan verbreken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal ze dan keren? En in de profetie staat dus eigenlijk alleen maar, als we de kern nemen, dat Assur zal verbroken worden in het land des Heeren en op de bergen des Heeren. Hoe heet die plaats? Ik hoor het wel hoor. Armageddon, toch? In het land des Heren zal Assur verbroken worden. Maar Assur is het beeld van Babel in de toekomst. En de legers van Babel zullen over de uitgedroogde Eufraat trekken. En zullen koningen van de opgang der zon, dus zijn dat. En die zullen komen op de bergen Israëls en zullen daar verbroken worden. In Armageddon. Het is precies hetzelfde hoor. Alleen men herkent het niet, omdat het hier gezegd wordt over Assur en niet over Babel. Maar het maakt geen verschil, want in die dagen is de koning van Babel net zo goed de koning van Assyrië. Diezelfde titel komt hem toe. Daar gaat het om. Het is precies dezelfde gedachte. En wanneer gebeurt dat? Wel, aan het einde van de zesde bedeling, dat wil zeggen aan het einde van de 33 jaar, zo u wilt, of anders gezegd bij het klinken van de zesde bezuin en bij het leeggieten van de zesde viool uit Openbaring. Moet ik dat eens lezen met u? Dat kan nog wel even. Ik krijg langzamerhand haast, maar ja, dat is moeilijk met die dat is ook het leuke van die grote profeten. Je komt de hele Bijbel door natuurlijk, hè. Nou, openbaring 13 dan eerst maar even. Waar staat in vers 11, in vers 1 staat ik zag een beest uit de zee. Dat hebben we dus straks al even aangehaald. En in vers 11 staat ik zag een andere beest. Dus het eerste was Sanherib en het tweede is Rabsaké, zo u wilt. En daarvoor hadden we het over, het eerste is Rezin en het andere is Peka. Syrië en het Tienstammenrijk. Dat kon dus ook, maar nu is het beeld verplaatst. Nu is het Sanherib en Rabsaké. En er staat dus in vers 11, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Het had twee hoornen, des lams gelijk. En het sprak, inderdaad, het begon te praten, in het Joods zelfs. Hè. Het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest. Dat klopt, want Rabsaké oefende de macht uit van Sanherib. In de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat het land, de aarde. Het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. En dat zei Sanherib ook. Wed toch met mijn heer, enzovoort. Hè? Dat ze het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. En het doet grote tekenen, zodat er ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen en verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die in het land wonen, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde, een beeld zouden maken. Daar gaat het om het oprichten van het beeld van de god Maüzim, de god der sterkte. Maar het beeld is een uitbeelding van het eerste beest, uiteraard. En dat beeld begint dan ook te praten, want dat wisten we al. Er begon grote lasteringen te spreken enzovoorts. Nou, verder lees ik dat maar niet, want dat moet maar een beetje bekend zijn. En dan kom ik terecht in openbaring 9. Openbaring 9, want daar bazuint de negende engel. Daar hebben de zesde engel. De zesde engel heeft gebazuind. Dat is de één na laatste, want de zevende bazuin verklaart dat alle koninkrijken der aarde onderworpen zijn aan Christus. Maar bij de zesde bazuin staat in Openbaring 9, vers 13. Ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de vier engelen. En de vier engelen hebben te maken met de vier winden en dus de vier windrichtingen, noord, oost, zuid en west. Zij staan ook in 7 vers 1, openbaring 7 vers 1. Vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden. Dat is noord, oost, zuid, west. Maar hier in openbaring 9 vers 14 zijn het de vier engelen die niet meer vier windrichtingen zijn, maar alleen nog in verband worden gebracht met de grote rivier, de Eufraat, deze rivier. En waarom zijn het nou niet meer de vier windrichtingen, maar alleen maar de Eufraat? Wel heel eenvoudig, omdat het gaat om Babel, het Babylonische Rijk, wat in alle vier windrichtingen uiteraard regeerde over de wereld. Het was het wereldrijk van die dagen. Of het is het wereldrijk van die dagen, zo moet ik het zeggen. Het zal dat zijn. En die vier, die regering vanuit Babel naar alle vier windrichtingen, dat wordt hier verklaard doordat die vier winden of die vier engelen in verband gebracht worden met de grote rivier de Eufraat. En dan staat er in vers 15, en de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Nou, dat zei ik, het is het einde van de 33 jaar, het is het eind van de zesde bedeling. Omdat zij het derde deel der mensen zouden doden. En het was het getal van. En het getal van de heerlegers der ruiterrijvers 2.000.000 en 10.000. En ik hoorde hun getal, enzovoorts. En hun macht is in hun mond, enzovoorts. En zij aanbidden de demonen, de duivelen, vers 20, et cetera. Maar het gaat om het optrekken van de legers van Babel. Uiteraard naar Israël. En dat is de ene keer dat het verhaal verteld wordt, want de andere keer staat het in openbaring 16 in verband met de zesde viool, de zesde schaal om zo te zeggen. Dat begint in openbaring 16 vers 12, waar staat... En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. U ziet dus dat het echt met de zesde bazuin overeenkomt. De zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd. Van de Eufraat, niet van de engel. Opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Ja, natuurlijk. Want als de Eufraat opdroogt, welke legers zijn dan de eerste die erover trekken? Dat kan je zo op de kaart zien. Babel. Want het ligt precies op de oostelijke oever van de Eufraat. Als de Eufraat opdroogt, zijn het die legers die hier doorkomen. Goed, gaan we weer verder. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets. Daar heb je ze. De beest en de valse profeet. Sanherib en Rabsaké. Rezin en Pekah. Of hoe ze allemaal maar heten mogen. Nou, ik zag uit hen drie onreine geesten gaan den vorsten gelijk. Dat sla ik maar even over. En daar staat, want het zijn geesten der demonen en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld. Want het waren vier engelen in Openbaring 9. Alle vier windrichtingen. En dus gaat het over de gehele wereld, hier staat het ook. En de gehele wereld, om die te vergaderen. Tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Zie, ik kom als een dief, zegt de Heer. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En ze hebben hen vergaderd, dat wil zeggen, die legers van Babel werden vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En daarna staat er, en de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende, het is geschied. En dan staat er in vers 19, de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. Het grote Babel is gedacht geworden voor God om haar te geven, de drinkbeker van de wijn des toorns zijn een gramschap. Met andere woorden, wee de Assyriër. Want daar gaat het om. Uiteindelijke oordeel over de Assyriër. Alleen de Assyriër huist hier in Babel. En omdat hij van geboorte een Palestijn is. Hij had je dus er straks in Jesaja meteen een profetie daarna over de Filistijnen. Maar dat is, daar wordt het nog moeilijker van. Dat weet ik wel. Het wordt allemaal gecompliceerd. Maar dat hoort er wel allemaal bij natuurlijk. Het is de enige verklaring voor waarom die dingen in dat verband steeds zo gezegd worden. Verbanden die er in het verleden niet eens waren, maar verbanden die er in de toekomst wel zijn. Dat Babel geregeerd wordt door de Assyriër, omdat hij koning van Assur is tegelijkertijd. En aangezien hij van dat hij voortkomt uit het zogenaamde Palestijnse volk, zal ik dan maar zeggen, wordt hij ook als Palestijn of Filistijn beschouwd. En dus vind je meteen in dat verband ook een aankondiging van oordeel over de Filistijnen. Dat heb ik net niet gelezen, maar ik heb u even gewezen van kijk, dat staat er ook, hè. Dus even terzijde. Ja, hij hoort tot het Palestijnse volk, maar hij stamt af van Amalek en Agag. Maar goed, en van Haman. Maar goed, dus om het moeilijk te maken. Andere keer weer, hè. Het gaat er maar even om dat de uitspraak in Jesaja 14, vers 25, over dat Assyrië zal omkomen op de bergen Israëls, dat die uitspraak herhaald wordt in Openbaring 16, als er staat dat de koningen van de opgang de zon vergaderd worden en omkomen in Armageddon. Dat is op de bergen Israëls. Het gaat dus echt om hetzelfde. Dus, de koning van Assur, de Assyriër, is een type van de laatste koning van Babel, zal ik dan maar zeggen. En nou even over Rabsaké, die dus een type is van de valse profeet. Degene die in Israël optreedt, die hen in het Joods toespreekt en die hen aanmoedigt, of hen dwingt eigenlijk, om een verbond te sluiten met de koning van Babel. Dat is de gedachte. En het blijkt ook vervolgens uit zijn naam, want ik vind Rabsaké is een mooie naam, hè. Je kunt met een beetje gevoel voor Nederlands en met, als je voldoende kruiswoordpuzzels gemaakt hebt, kun je dat zo vertalen. Want Rab, dat kent u, dat is net als Rabbi. En dat wordt vertaald met meester. Dat is ook de meest letterlijke vertaling die er bestaat. Want rab komt van rabab, namelijk overvloedig zijn. Veel zijn. Het meest zijn. En dus meester zijn. Hè? Dat is rab, meester of overvloedig zijn. En sake, dat weet u waarschijnlijk allemaal, dat is een wijn, rijstewijn. Sake of saki. 12-14% hellingpercentage zit erin, of zoiets. Hè? Ik heb er helemaal geen verstand van, dus. Maar goed. Maar sake betekent namelijk drinken. Sterker nog, het betekent veel drinken. To quaff, zeggen de Engelsen, of to quaff. Ik heb het woord nog nooit eerder gezien. Maar de Engelsen doen dat kennelijk ook niet. Maar het wordt vertaald met veel drinken of gewoon zwelgen. In gewoon Nederlands, maar met een prachtige alliteratie heet het... het opeenzuipen zetten. Dat is het. Sake. Komt van shaka, veel drinken, het opeenzuipen zetten. Zodat ik persoonlijk de naam rapsake vertaal met superzuiper... Ja, want rap betekent dat hij een meester is. Betekent dat het veel is, overvloedig. Dat is super, toch? Dus hij is een superzuiper. Of als u dat niet bevalt, dan neemt het iets net en dan heet hij een opperdrinker. Dat is hetzelfde natuurlijk. Maar dat is niet de goede vertaling. Ja, het is wel een goede vertaling, maar uit het verband blijkt dat het iets anders ligt. Want dat shaka kan betekenen veel drinken. Maar het kan ook betekenen dat men veel drank uitschenkt, veel te drinken geeft. Dat is nou weer typisch Hebreeuws. Net als Darak, de vertreder, maar je weet niet of hij vertreed wordt of dat hij vertreedt. Of hij het doet of dat het hem gedaan wordt. Dat kan allebei. En dat is hier ook zo. Dat shaka voor veel drinken, dat kan zijn veel drinken, maar het kan ook zijn veel te drinken geven. En... dat laatste is de gebruikelijke vertaling van de naam Rapsake. Hij wordt dan beschouwd als de chief butler. Zo vertalen de Engelsen dat. De opper butler. Ober dus gewoon in Duits. Maar goed, de opperschenker. Hij geeft dus te drinken. Nou, dat is toch helemaal verklaard wat hij is. Valse profeet. Nou, dat hij een valse is, dat blijkt uit het verband. Maar een profeet is iemand die het woord God voortbrengt... en die dus te drinken geeft. Zie? Alleen, hier is het kennelijk negatief. Want het is een valse profeet. Hij geeft het verkeerde spul te drinken. Hij verkondigt een verkeerde boodschap. Hij ontkent namelijk dat Christus de erfgenaam is. Of dat Jezus, moet ik eigenlijk zeggen, de erfgenaam is... van de troon. Hij ontkent dat Jezus de zoon is. Dat staat letterlijk in de Johannesbrieven. Wie is die antichrist? Dat is degene die ontkent dat Jezus de zoon is. Hij is degene die de zoon ontkent. En dus de vader ontkent enzovoorts. Hè? Ja, ja. Want hij heeft een alternatief. Hij zegt je moet een verbond sluiten met... mijn heer, de Assyriër, want dat is de echte zoon. Dat is de echte koning. U weet toch dat sinds mensenheugenis koningen beschouwd werden als zonen van God? Wij leerden op school dat die lui zo dom waren, dat ze dat dachten. Later heb ik begrepen dat ze zo verstandig waren om dat te denken, want dat is ook zo. Want zoon is een erfgenaam en koningen staan altijd in de plaats van God. Zij vertegenwoordigen God, ze zijn in zekere zin zijn erfgenaam. Maar de uiteindelijke erfgenaam, de troon over de volkeren... de uiteindelijke erfgenaam is natuurlijk de Heer Jezus. En het is de valse profeet waarvan gezegd wordt in de Johannesbrieven... dat hij juist die positie van de Heer Jezus Christus ontkent. En dat komt natuurlijk omdat hij daar een ander voor in de plaats stelt. Dat laatste heet de leugen. Want hij brengt leugen. Zo heet het daar hoor, allemaal in de Johannesbrieven. En dat Christus de Zoon is, dat de Heer Jezus de Zoon is, dat heet de waarheid. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. En eigenlijk moet je gewoon die brieven kennen. Hè? Je moet weten wat de strekking ervan is, wat de inhoud ervan is. Maar goed, langzamerhand komt dat dan hopelijk wel. Dus we zien dus inderdaad dat deze Rapsakee inderdaad een uitbeelding is van de antichrist, degene die de valse leer predikt en die Israël overhaalt om een verbond te sluiten met andere volken. We kennen trouwens nog zo iemand. Die uiteindelijk een aardige mengeling voorbracht van woord van God en woord van de Satan. Maar die in ieder geval predikte dat Israël een verbond moest sluiten met een ander volk. Wie was dat? Biliam, heel goed, dank u. De weg van Biliam was dat, hè? Nee, de leer van Biliam, of hoe heet het ook alweer? De weg van Kain. En de ongehoorzaamheid van, nou weet ik veel. Maar in ieder geval, Biliam was ook zo'n figuur. Ook een valse profeet en predikte precies hetzelfde. Dat Israël vooral een verbond moest sluiten met een ander volk en dus met een andere God. Nou. Goed, gaan we weer terug. Hopelijk naar... Nee, nog niet. Ik ga nog even naar twee koningen. Ja, dat kan nog wel even. We zitten nou toch in die geschiedenis. We vinden dat het optreden van Rapsakee als voorloper van de valse profeet in 2 Koningen 18. En in zijn toespraak komen wij terecht bij de vraagstelling in vers 33. Hebben de goden der volken, vers 33 van 2 Koningen 18, hebben de goden der volken ieder zijn land enigszins gered uit de hand van de koning van Assyrië? Waarmee dus vragenderwijze wordt vastgesteld dat niemand uit zijn hand verloste. En dat is precies wat over het beest beschreven staat. Al de volken der aarde aan hem zouden worden onderworpen. Waarna de vraag ook gesteld wordt, waar zijn de goden van Hamat en van Arpad? Daar heb je ze, hè? Dezelfde dus als die we straks tegenkwamen in Jesaja 10. Waar zijn de goden van Hamat en van Arpad? Daar heette het Arfat, maar dat is uiteraard hetzelfde. In Jesaja 10 vers 9. Waar zijn de goden van Sepharvaim, Hena en Iva? Ik zou het niet weten hoor, waar ze zijn. Dat verbaast u niet natuurlijk. Nou goed. Ja, hebben zij Samaria uit mijn hand gered? Nee, inderdaad. Er was niemand die aan hem ontkwam. Maar dan ga ik verder naar hoofdstuk 19, waar Hiskia zich wendt tot het huis des Heren. En waar hij zijn personeel stuurt naar Jesaja, daar is hij dan. In vers 2. Hij stuurde Sep naar de schrijver en de oudste der priesteren met zakken bedekt tot Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. Met Engelse klederdracht. Goed. En dan vers 3. En zij zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid. Wat is dat, dag der benauwdheid? Grote verdrukkingen, daar is een beeld van, hè? Zie je wel. Deze dag is een dag der benauwdheid van Jacob, wordt het wel genoemd. En der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Er wordt gezegd, hier moet wat, nou moet er wat geboren worden, er moet verlost worden, verlossing komen, maar er is geen kracht om leven voor te brengen. Nou, het zal duidelijk zijn dat het een schitterend beeld is over de situatie van Israël in de grote verdrukking. Daar moet namelijk het volk wedergeboren worden, moet dus geboren worden, moet verlost worden, maar de kracht is verdwenen. Dus die kracht moet komen van God. En zo is het ook. Naar de werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Die kracht is dat, die moet komen, hè? Er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heer, uw God, horen al de woorden van Rapsakee, de welke zijn Heer de koning van Assyrië gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden.